onze hulp en onze enige verwachting staan de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 92, daarvan de eerste vijf versen. Psalm 92, de eerste vijf versen.
Lord.
Kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord, en wel in de eerste brief van Paulus aan Timotheus, 1 Timotheus 1, dag vooraf, de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen noch hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. En gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, en nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. En gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit 1 Timotheus 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God onze zaligmaker en van de Heere Jezus Christus die onze hoop is. Aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof, genade, barmhartigheid, vrede zij u van God onze Vader en Christus Jezus onze Heere. Gelijk ik u vermaand heb dat gij te Efeze zou blijven als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik het u nog opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren, noch zich te begeven tot fabelen en eindeloze geslachtsrekeningen, welke meer twist vragen voortbrengen dan stichting Gods die in het geloof is. Maar het einde des gebods is liefde, uit een rein hart en uit een goede conscientie en uit een ongeveins geloof, van de welke sommige afgeweken zijnde hebben zich gewend tot ijdelspreking, willende leraars der wet zijn, niet verstaande nog wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Doch wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt. En hij dit weet, dat de rechtvaardige de wet niet is gezet, maar de onrechtvaardige, den halsstarrige de goddeloze en de zondaren, de onheilige en de ongoddelijke, de vadermoordenaars en de moedermoordenaars, de doodslagers, de hoereerders, die bij mannen liggen, de mensendieven, den leugenaars, de mijnedigen, en zo er iets anders tegen de gezonde leer is, naar het evangelie der heerlijkheid der zaligheid Gods, dat mij toebetrouwd is. En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende, die tevoren een godslasteraar was, en een vervolger en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid geschied, dewijl ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade onzes Heren is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. De koning nu der eeuwen, den onverderfelijke, den onzienlijke, den alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. En dit gebod beveel ik u, mijn zoon Timotheus, opdat gij na de profetieën die van u voorgegaan zijn, in dezelfde de goede strijd strijdt, houdende het geloof en een goede conscientie, welke sommigen verstoten hebbende van het geloof schipbreuk geleden hebbende, onder welke is Hymenius en Alexander, die ik der Satan overgegeven heb, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heer een aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij zijt almachtig, overal en tegenwoordig, de alleenwijze God. En wij zijn als stofjes aan de emmer en als stofjes aan de weegschaal en druppels aan de emmer, och Heere. Wij hebben u niet geacht en wij zijn van u afgevallen. Maar gij blijft God, gij zijt God en niemand meer. En gij regeert alle goden, gij regeert alle vorsten, alle koninkrijken der aarde zijn onder uw heerschappij gesteld. O Heer, als wij dat op een goedkope manier uitspreken, dan is die waarheid wel waar, dan zijt gij God, maar we hebben er zelf geen deel aan. Omdat we het niet zeggen door het geloof, omdat we het niet zeggen vanuit de vreze Gods, o Heere, dat het ons ontdekt mocht worden. Uit welke geest en oogmerken en drijfveren we spreken en luisteren. Want, o lieve Heere, uw woord openbaart het niet. En ieder die daar zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die daar doet de wil van mijn hemelse Vader. O Heere, mochten we uw wil verstaan in Christus, mocht gij uw wil openbaren. Gij Christus, uw Zoon, nog geopenbaard, die de willen des Vaders volkomenlijk heeft gedaan. En mochten we hem kennen, door hem gekend zijn, opdat hij ons leidde in de waarheid en in de zuiverheid van uw goddelijke leer, waar gij hier komt te waarschuwen, dat al degenen die daarvan afwijken, al brengen ze ook vruchten voort, die zo heerlijk en goed lijken, het zal geen dageraad hebben. Want die niet blijft in de leer van Christus, die heeft nog de Vader, nog de Zoon. Heere, mocht gij ons verwaardigen om in die leer te blijven, want daar hangt gij de zaligheid aan. Daar hangt gij het eeuwige leven aan, want dit is het eeuwige leven. Gij hebt het gezegd dat zij u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Heere, ach, wat zijn er massa's van het geloof afgeweken van de waarheid van uw woord. Valse bijbels gemaakt, o lieve Heere. En het moet alles geschieden, moet alles geschieden, want gij, o Heere, hebt gezegd, mijn woord zal eeuwig stand houden. En er zal, zoals Luther het hebt gezegd, zal geen duimbreed wijken. En alles wat daarvan afwijkt, tot de wet en tot de getuigenis, het zal geen dageraad hebben, hoe mooi, hoe geestelijk, hoe vroom het ook wordt ingekleed. O lieve Heere, gij ziet niet naar sentimentele oogmerken, het gaat ge voorbij. Gij ziet alleen naar en wat overeenkomstig uw woord geschieden. Gij ziet het hart aan. En van nature deugt ons hart niet, Heere. Maar gij ziet met gramschap aan de ijdele baan, de trotse zielen. Hoe vroom, hoe bijbels het ook lijkt. Gij doorzoekt de geesten, gij doorzoekt de harten tot op de bodem van s mensen bestaan. Er is niks voor u verborgen en alles zal worden opgetekend in dat boek van eeuwig leven. Als de boeken worden geopend, ach lieve Heere, uw volk zou geen bestaan hebben als zij niet bedekt zouden zijn met bloed. Met dat bloed der verzoening dat betere dingen spreekt dan van Abel, Heere, geef het ons toch te kennen. Doe ons verlaten, onze oude natuur, onze oude mens zijn, dat we die mogen afleggen aan het kruis van de Heer Jezus Christus, in het graf van Christus. Want anders kan er wel een hele hoop beweging zijn, een hele hoop vroomheid zijn, maar nochtans verwerpelijk, tot op de bodem verwerpelijk. O Heere, geef ons dat zuivere beginsel in Christus, opdat we door Hem zouden leven en bewegen, de wille des Vaders doende in Hem, volkomenlijk in Hem. Lieve Heere, gedenk deze ondergaande wereld, gedenk daar in uw volk. Gij hebt toch gezegd, als de uren der beproeving komen zal, dan zal ik u bewaren, dan zal ik u gedenken. O Heere, uw gedachte, dat zaligheid. Gedenk ons naar de grootheid uw barmhartigheid en naar de rijkdom uw genade. Gedenk al die mensen daar in nood, Heere, dat er een geroep geboren mag worden om bekering. En ook in de westerse landen, ach Heere, mocht Gij die geest uit de afgrond vernietigen. Er zijn er zoveel aan overgegeven die een vooraanstaande positie hebben. En toch moet dat alles geschieden. Maar wij smeken u, Heere. Mocht uw volk en knechten de overhand hebben. Niet in getal, maar in genade. O Heere, dan zijn we meer dan overwinnaars. In Hem die alles overwonnen heeft. Die de leidsels van het wereldbestuur in handen heeft. Gij zij de koning der koningen, de Heere der heren. O Heere, gedenk ons in onze nietigheid, in onze vergankelijkheid, in onze waanwijsheid, Heere, waar we zelfs na ontvangen genade zoveel malen door verstrikt kunnen worden. Want een mens gaat naar zijn eeuwig huis. En Heere, mochten we die vaste grond der dingen die men hoopt en dat bewijs der zaken die men niet ziet, dat waarachtige zielzaligmakende geloof van u ontvangen uit vrije goedheid, zonder medewerking van ons, maar alleen uit vrije goedheid. Heere, leer ons de schriften verstaan. Leer ons ze meer en meer verstaan. Geef ons verstand met goddelijk licht bestraald. Want we hebben geen mensenverstand. Wij hebben het niet, Heere. We hebben het weggeworpen in het paradijs. En als verstandloze mensen gaan we over deze wereld. En nemen posities in. Leidende posities terwijl de mens geen verstand heeft. Al zou die ook 10 keer dokter in de geleerdheid zijn, geen verstand. Geen verstand van God en goddelijke zaken. O Heere, doe het ons verstaan, dat wij iets mochten kennen van uw grootheid, van uw genade. En ja, Hem te kennen is het leven. We bidden het u om Jezus wil. Gedenk de weduwe en de wezen. De zoveel leed en beproefde. Gedenk uw volk wereldwijd. O Heere, dat uw koninkrijk uitgebreid mocht worden. Op alle plaatsen uw heerschappij. En zend gij daartoe, want gij zegt dat er zijn geen werkers. Alleen maar werkers der ongerechtigheid. Maar mocht gij nog werkers verwekken, Heere. We bidden het u of gij nog mannetjes uit het stof wil verwekken om in die oogst uitgestoten te worden. Want Heere, de grote oogst moet nog beginnen, moet nog beginnen. Er is nog niks gedaan. O Heere, er is alles gedaan door Christus. En op grond van zijn volbrachte werk zoudt ge toch kunnen doen, Heere. Om die arbeiders uit te stoten, die gij geroepen, bekeerd geoefend en bekwaam gemaakt. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Geliefde, de tekstwoorden voor de prediking kunt u vinden in 1 Timotheus 1, het u voorgelezen hoofdstuk. De verzen 5 tot en met 10, waar wij nogmaals met u lezen, maar het einde des gebods is liefde uit een rein hart en uit een goede conscientie en uit een ongeveinsd geloof. En van de welke sommigen afgeweken zijnde hebben zich gewend tot ijdelspreking, willen de leraars der wet zijn niet verstaande, noch wat zij zeggen, noch wat zij bevestigen. Doch wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt. En hij dit weet, dat den rechtvaardige de wet niet is gezet, maar de onrechtvaardige, de halstarrige, de goddeloze en de zondaren, de onheilige en de ongoddelijke, en de vadermoorders en de moedermoorders, den doodslagers, den hoereerders die bij mannen liggen, den mensendieven, den leugenaars, de meinedige, en zo er iets anders tegen de gezonde leer is. Tot zover de tekstwoorden. Gemeente, met de hulp des Heren wensen wij de leer der zaligheid te verklaren uit de tekstwoorden die wij u zojuist hebben opgelezen. Aangezien de leer der zaligheid in onze dagen zwaar onder vuur ligt en van alle kanten wordt aangevallen, zelfs door het bevindelijk gereformeerde christendom, door leraars der wet, die leraars der wet willen zijn, niet verstaande wat zij zeggen, nog wat ze bevestigen. U zegt, hoe weet u dat? Dat heb ik net opgelezen. Van de welke sommigen afgeweken zijn, hebbende zich gewend tot ijdelspreken. Dat zegt Gods woord. En dat is in onze dagen precies hetzelfde. Dat is altijd actueel. Dat is altijd geldend, dat goddelijke woord. Er komt nooit geen tijd waarin die leraars der wet willen zijn, niet verstaande wat zij zeggen, dan wat zij bevestigen, die zullen er altijd zijn. Paulus zegt, er moeten ketterijen onder u zijn, opdat de waarheid in Christus geopenbaard wordt. De waarheid in oprechtheid, de waarheid in alle zuiverheid, de waarheid die in God is, de waarheid die God is. En geliefde, u hebt ook in de tekst kunnen lezen dat alles wat afwijkt van de zuivere leer, dat zal geen dageraad hebben. Tegenwoordig is er een godsdienst die toetst alles aan de vruchten. Nou, dat zegt Christus, hè? Aan de vruchten zult ge hen kennen. Ja. Maar dan zegt hij er wat bij, kan ook een goede boom kwade vruchten voortbrengen. Dus wat wil Christus hiermee leren? Dat we niet in de eerste plaats naar de vruchten moeten kijken. Dat doen ze in onze dagen. Maar geliefde, zo zullen er duizenden ter helle varen. Met al die mooie fruitmanden die niet uit Gods welbehagen voortkomen. Die niet uit Christus voortkomen. Christus zegt, Christus wijst ons naar de boom. Je moet naar de boom kijken. En daarna de vruchten. Kan ook een kwade boom goede vruchten voortbrengen. Kan ook een goede boom kwade vruchten voortbrengen. Kijk, daar heb je het. Daar heb je het. Ja, tegenwoordig concentreren ze zich vandaag op de vruchten. En dan zeggen ze, kijk eens, allemaal mooie fruitmanden. Allemaal EO-fruitmanden. Hè? Kerkelijke fruitmanden. Ja. Ja, dat is het verrotte fruit van de godsdienst van vandaag. Het kan er allemaal mooi uitzien. Hè? Heb je wel eens een kunstbloem gezien? Mooi eens een kunstbloem zetten naast een echte bloem. Kunstfruit naast echt fruit. En dan zie je aan een echte bloem, hè? Daar zitten gebroken takjes, gescheurde blaadjes zitten erin. En aan een kunstbloem zie je dat allemaal niet. Het is allemaal keurig in orde. Allemaal keurig in orde. Hè? Dat is de keurige godsdienst in onze dagen. Keurig, glad, glimmend. Het glimt aan alle kanten. Maar geliefde, God kijkt niet naar het glimmende. God kijkt niet naar de buitenkant, maar naar de binnenkant. Ja. En Paulus schrijft hier aan zijn geestelijke zoon Timotheus, zijn oprechte zoon in het geloof, een geloofsbrief. Eigenlijk twee brieven. Maar de eerste zendbrief van Timotheus en de tweede zendbrief van Timotheus, dat is één brief. Dat is één geloofsbrief. Een brief van onfeilbare waarheid. Hè? Want de eigenlijke auteur van deze brief en van de ganse schriftuur is de Heilige Geest. Dus de eigenlijke auteur van Gods woord is de Heilige Geest. Ja, dat doet me weer herinneren aan dat stuk van Vlastuin die onlangs een artikel weer heeft gepubliceerd om Gods woord eens aan te vallen. Hè, met al die ordinaire schriftkritiek. En die zegt dat in, ik kan me dat hoofdstuk nou niet herinneren, in dat Matthäus-evangelie, daar staat geschreven dat Matthäus verwijst naar de profetie van Jeremia, dat de Heer Jezus om 30 zilverlingen zal verraden worden. Toen zegt Van Vlastuin, nou dat staat helemaal niet in de profeet Jeremia. Hij zegt, Matthäus, ze hebben vergissing, hij heeft een fout gemaakt. En ze hebben een fout gemaakt in het overschrijven van de Bijbel. Dat is nou de godgeleerdheid in onze dagen. Die gaan op zoek naar fouten in de Bijbel. Of dat ze mijn God van de troon af willen werpen. Weet je waarom ze dat doen? Dan zeggen ze, ja, die Bijbel, ja, dat is maar door mensen geschreven Bijbel. Hè? En er komen allerlei fouten in, dus zo betrouwbaar is die Bijbel dan ook weer niet. Dat is eigenlijk het oogmerk wat ze beogen. En toen zegt Van Vlastuin, wat Matthäus daar noemt, aangaande die 30 zilverlingen. Hij zegt, dat komt wel voor in de profeet Zacharia. Ja, dat zijn al de Bijbelkenners in onze dagen. En als ik je nou vertellen moet, geliefde, dat de profeet Zacharia, het Bijbelboek Zacharia, dat bestaat uit twee gedeelten. Hoofdstuk 1 tot en met 8, daar wordt de profeet Zacharia met name in genoemd. En daaruit blijkt ook overduidelijk dat de Heere tot Zacharia spreekt wat hij preken moet en wat hij proclameren moet. Maar van hoofdstuk 9 tot en met 14, dat is een totaal ander gedeelte met een totaal andere opzet. En het is klaar en duidelijk dat dat een andere schrijver geweest is. Daar wordt de naam van de profeet Zacharia niet meer genoemd. Het is ook niet gedateerd, dat gedeelte. Hoofdstuk 1 tot en met 8 is gedateerd. En kunnen we duidelijk uit de schriften herleiden. Onder het koningschap van Darius en noem maar op. Maar dat tweede gedeelte van het boek Zacharia is niet gedateerd. Dat vanaf hoofdstuk 9 tot en met 14 is niet gedateerd, wordt ook de profeet niet meer met name genoemd. Maar dat is een overblijfsel van de brieven van Jeremia. Ja, dat wordt helemaal van tafel geschoven, want ze zeggen er is geen bewijs voor. Maar als je nou dat tweede gedeelte van het boek van Zacharia vergelijkt met de profetie in Jeremia, ik kan daar nou niet gedetailleerd op ingaan. Maar dan zie je werkelijk dat dat het geschrift van Jeremia is. En dan zeggen ze in onze dagen, ja maar dat klopt niet, er is een fout gemaakt. Dat is de zotte godsdienst in onze dagen. Er is een fout gemaakt. Al die godzalige Bijbelvertalers, die hebben de grondtekst misverstaan. Want je kunt op de grondtekst erop naplegen of dat woord Jeremia er wel in voorkomt. Ja, die hebben dat allemaal erbij gevoegd, zeggen ze in onze dagen. En zo word je nou betoverd door leraars. Willen de leraars der wet zijn. Daar heb je het. Niet verstaande, nog wat ze leren, nog wat ze bevechtigen. Dan zeggen ze, ja maar dat klopt niet hoor, de Matthäus die hebben fout gemaakt. Die hebt, nou geliefde, wij geloven Gods woord van A tot Z. En dat die profetie van Jeremia waar Matthäus van rept, dat is de onfeilbare goddelijke waarheid. En dat spreekt elkaar niet tegen. Als je dat gedeelte van Zacharia naast de profetie van Jeremia ligt, dan is dat in diezelfde geest geschreven. Kijk, tegenwoordig kennen ze de geesten niet meer verstaan. Ook de geest Gods niet meer. Daar heb je het. Daar heb je het. Want een heilige geest leidt in al de waarheid. Daar heb je het. Daar kan je het aan kennen. Daar kan je het aan kennen. Dan zeggen ze, ja, nou, eigenlijk zeggen ze, ja, de heilige geest hebben fout gemaakt. Dat zeggen ze. Dat zegt hij van Vlasdam. Zegt hij niet letterlijk, maar dat bedoelt hij eigenlijk te zeggen. Het is een grove aanslag op Gods woord. Alweer een grove aanslag op Gods woord. En ik wil u waarschuwen voor deze leraars der wet. Niet verstaande, nog wat ze leren, nog wat ze bevestigen. En het gaat allemaal onder een mom, een dekmantel, een vrome dekmantel. Maar geliefde, je moet de geesten leren kennen of ze uit God zijn. En daar is Paulus constant mee bezig geweest. Daar is de Heer Jezus constant mee bezig geweest. Separeren tussen schijn en zijn, tussen wat uit God geboren is en wat niet uit God geboren is. Kijk, dat is altijd door de eeuwen heen is dat aangevallen geworden. Mensen willen natuurlijk wel een zoet evangelie horen. Tuurlijk. Hè? Tuurlijk. En die hebben altijd de meeste aanhang, want deze leraars der wet, die hadden een hele grote aanhang. Ook al in Paulus dagen. Paulus heeft zich als eenling, heeft hij de leer moeten verdedigen tegenover het leger. Leraars der wet. Ja, als je dat niet in zijn brieven leest, dan lees je Gods woord niet. Want geliefde, we hebben het opgezongen, hè? Dat herinnert mij, wat we hebben het opgezongen. Ja. Een ziel aan het stof gekluisterd uit die 92ste psalm, hè, en daarvan het derde vers wat we opgezongen hebben. Een ziel aan het stof gekluisterd, beseft uw daden niet. Geen dwaas weet wat hij ziet, zijn oordeel is verduisterd. Kijk, en nou zijn er van die goochelaars, niet bekeerd, niet door God geroepen, die hebben de vooraanstaande posities ingenomen in de kerken, noem maar op. Het is wereldwijd hoor mensen, het is wereldwijd hoor. Niet wetende wat ze leren, nog wat ze bevestigen. Ja, en Paulus, en ook in onze dagen er mooi nog tegen opboksen, tegen die stroom van zogenaamde waarheidsgetrouwe leraars. De wet in de ene hand en het evangelie in de andere hand. Ene grote mixpot. Ziet hier is de Christus, ziet daar. De Heer Jezus zegt geloof ze niet. Nee. Dus omdat dat hier genoemd wordt, omdat dat hier te sprake komt, dat de Heilige Geest de eigenlijke auteur is van de ganse schriftuur, dus ook van Matthäusbrief, van de Zachariabrief, van Bijbelboeken, Jeremia, alles. Als Matthäus noemt gelijk de profeet, gelijk we in de profeet Jeremia kunnen lezen van die 30 zilverringen, daar is ook de Heilige Geest de auteur van. Ja. Maar geliefde, ik wilde toch wel even inhaken op dat artikel van Vlastuin. Hè? Al die dokters in de godgeleerdheid, die weten niet wat ze leren, nog wat ze bevestigen. Want er komt in elk artikel komt dat openbaar. Uw spraak maakt u openbaar. Dat het niet uit God is. Ja. Maar de profeten en apostelen, die zijn middelijk gebruikt. Die heeft de Heilige Geest geïnspireerd om de Bijbelboeken te schrijven zonder fouten, zonder dwalingen, geheel zuiver. Geheel als zijnde het onfeilbare en gezaghebbende woord van God. En Timotheus bevond zich op het moment dat Paulus deze brief aan hem schrijft in Efeze. En Paulus vermaant hem om in Efeze te blijven, om sommige leraars al daar te bevelen dat zij geen andere leer zouden leren dan Paulus hen geleerd had. Door de Heilige Geest. Dus er waren in Efeze waren de twee krachten werkzaam. Twee blokken, twee legers. Het leger van de duivel en het leger van Christus. Dat is altijd zo. Dat is altijd zo. Dat is altijd zo. En er waren er nog een paar getrouwe leraars, een paar geroepen leraars. Want Paulus doet nergens moeite om valse leraars te bekeren. Daar doet hij nergens geen moeite voor. Die snijdt hij af naar de eerste en tweede vermaning. En op een andere plek zegt hij, verwerp de ketterse mens na een eerste en tweede vermaning. Verwerp hem! Dat zijn we kwijt in onze dagen. Zoete lieve Gerritje. Hè? Apelt heb die mooie jongen. Maar die valse leraars waren namelijk ook in Efeze. En u weet wat die valse leraars deden. Die vermengden de wet met het evangelie. Ja. Nou, dat is de hoofdvergiftiging in onze dagen. De vermenging van wet en evangelie. Want de duivel die komt de christelijke kerk nooit te verleiden met louter een heidense leer. Nou. Hij vervalst de ware leer met een mix van de werken der wet en het evangelie. Daar maakt hij een mix van. En op een hele subtiele manier. Mijn geliefde, die valse leraars der wet, hè, die noemden zichzelf leraars der wet, hè, de fariseeën en de schriftgeleerden. En dan moet u niet denken aan een groepje wat alleen in de dagen van de Heer Jezus bestond. Nee, nee. Nee, nee. Want daar zijn de kerken in onze dagen mee vergeven. Hè, met al die glimlachende, glimmende gezichten. Hè, met al die mensen, die gunnende mensen. Hè. Maar ik zou je zeggen, kijk er vooruit. Kijk er vooruit. Zoek Gods volk maar op die zakelijk geleid zijn. Dat zijn de eerlijkste, dat zijn de oprechtste. En niet degene die emmers met tranen wenen. Nee, nou zeg ik niet dat niet gepaard gaat met een wenen hoor. Maar meest in het verborgen hoor, dat zal ik je vertellen. Als de Heer overkomt, dan komt hij over in het verborgene. En dan was je je aangezicht voor de mensen. Denk erom hoor, denk erom hoor. En die valse leraars noemden zichzelf leraars der wet. Hè? Die pretendeerden elke geestelijke knoop te kunnen ontbinden en alle zielenraadsels te kunnen oplossen met de wet van Mozes in hun hand en met het evangelie in de mond. Daar moet je op letten. Daar moet je op letten, geliefde. Je wilt toch niet graag bedrogen worden voor de eeuwigheid? Dan zeg je, ja, maar die leraar die heeft zo zoet gepreekt. Heb Christus ook tot uw hart gesproken met kracht in het oordeel van uw bestaan? Want daar loopt het maar over, mensen. Daar loopt het maar over. We moeten vandaag maar korter de bocht. Korter de bocht. Want het woord Gods gaat korter de bocht. Maar daar heb je dat gifmengsel van de valse theologie. Hè? De wet in je hand, de wet van Mozes in je hand en het evangelie in de mond. Mozes in de hand en Christus in de mond. Dat is de godsdienst van vandaag. Tot in zogenaamde vindelijke kringen toe. Wat de ware bevinding niet meer is. Het is er niet meer. Christus mag de ziel verlossen en Mozes nemen ze erbij om het leven te regelen. Daar moet je aan toetsen. Ze nemen er wat bij. Ze voegen wat bij aan Christus toe. En ze laten na om de wet als wet te preken. Want kijk, daar markeert het vandaag in onze dagen aan. Hè. Ja, dan zeggen ze, als de Heer in je leven komt, dan ga je netjes leven. En allerlei, een hele vruchtentheologie. Hè. Nou, het zal waar zijn dat als de Heer in je leven komt in Christus, dat je niet meer in de zonde kan leven. Dat zal waar zijn. Maar wat ze in onze dagen doen, hè, dat is eigenlijk al in de na-reformatie, is dat gaan groeien. Dat de wet weer door een achterdeur naar binnen is gehaald. Terwijl De leer waarmee de kerk staat of valt, de rechtvaardiging van de goddeloze en die leer, die bevindelijke leer, die beheerst het hele leven der genade. Niet alleen de verlossing, maar ook het leven der dankbaarheid. Dat zie je in Galaten, die Galaters die waren ook betoverd door deze valse leraar die Paulus hier noemt in 1 Timotheus 1 vers 7 en 6. Die hadden de Galaties betoverd, ze zeggen, u kunt niet zalig worden als u zich niet laat besnijden. En dat besnijden zeggen ze, ja, maar dat doen wij nou niet meer. Wij laten ons toch niet besnijden. Nou, ho. Want de besnijding, dan moet je onder verstaan de werken der wet. En dat was toen, zeg maar, in de openbare daad van letterlijke besnijding. Maar geliefde, de wet die kijkt dieper als het letterlijke, als de letteren. De wet die doorzoekt je hart tot in het binnenste toe. Gods woord is scherper als een tweesnijdend scherp zwaard. Gaat door tot de verdeling der ziel, der samenvoegsel en des mergs en is een oordeel der gedachten en overlegging des harten. Ja. En daar gaat een volk onder verloren. Daar gaat een volk onder verloren vanwege die ware bediening der wet. Vanwege die plaatsmakende bediening der wet. Die dodende bediening der wet. Maar ze voegden er wat bij. De Galatiërs hadden zich laten betoveren door die ingeslopen valse broeders. Die leerden dat je niet zalig kon worden door de gerechtigheid van Christus alleen. Nee, zij voegden er wat aan toe. Als je je niet liet besnijden, als je de wet van Mozes er niet bij neemt om je leven te regelen, kun je niet zalig worden, zo zeiden ze. En geliefde, die valse leer heerst ook in onze dagen. Springleven! Een vermenging van wet en evangelie in de prediking en in het leven. En de zulke vermengen de leer van Christus met de leer van Mozes. En wat was de leer van Mozes? Wat is de leer van Mozes? Nou, Paulus leert in de Romeinenbrief dat Mozes de rechtvaardigheid die uit de wet is beschrijft, zeggende, daar heb je de leer van Mozes, de mens die deze dingen doet zal door dezelfde leven. Dat Paulus citeert wat Mozes leerde in de Romeinenbrief, de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Op de leerschool van Mozes werd het volk getraind in de werken der wet. En Mozes gebood het volk de morele wet volkomelijk te houden, want ja, dat bekennen ze nog wel. Dan zeggen ze, ja, de ceremoniële wet heb afgedaan in onze dagen. Maar die morele wet, dan zeggen ze, ja, maar dat is een eeuwigdurende wet, dat is nog waar ook. En dan nemen ze hem erbij, maar dan gaan ze die wet, die laten ze een metamorfose ondergaan. Dan wordt het een soort additional evangelie. Versta je wat ik bedoel? Dan wordt het een soort toegevoegd evangelie. Van de wet maken ze een evangelie en van de evangelie een nieuwe wet. Kijk, daar heb je de mix. Dus Mozes gebood het volk de morele, houdt maar alleen maar bij die morele wet, de morele wet volkomen te houden. En degene die daarin slaagde, konden rekenen op een belofte ten leven. Want hij zegt, de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Dus bij Mozes was het ook niet een en al hel en verdoemenis, hoor. Dat moet je echt niet denken, want hij leerde de wet met een belofte. Dan heb ik het over wat Gods woord leert, hoor. Niet wat Mozes uit zijn eigen ideeën. Nee, Mozes was een vertegenwoordiger van God. Dat was de middelaar van het oude verbond. En Mozes leerde dat de wet dit inhield. Dit was niet alleen de leus, maar de inhoud van de wet. Doe dat en gij zult leven. Dus het doen der wet werd met een belofte ten leven beloond. En Mozes leerde het recht Gods nog onvervalst. Doe dat en gij zult leven. Daar heb je het. Dat is de eis der wet. Doe dat en gij zult leven. Dat is De eis van de heilige wet. Doe dat en dan krijgt u uw beloning, namelijk het eeuwige leven. Maar geliefde, weet u wat ze tegenwoordig leren? Maar kijk, daar heb je nou zeg maar wat Mozes leerde. Dat was de zuivere leer van de wet. Dat was niet een valse leer. Doe dat en gij zult leven, dus geen valse leer. Dat is de heilige, onfeilbare leer van de wet. Maar tegenwoordig hebben ze die leer der wet, hebben ze vervalst. Weet je wat ze tegenwoordig leren? Leef en doe het. Leef en doe het. Dan zeg je, als je nou door Christus verlost bent, dan moet je die wet gaan doen. Daar heb je de valsheid. En zo varen er duizenden ter helle, geliefden. Dat is zelfs een dubbele vervalsing van zowel van de leer van de wet als van de leer van het evangelie. Mozes leerde dat niet, leven doet. Nee, hij leerde, doe dat en gij zult leven. Nou, in onze dagen hebben ze de leer van Mozes omgekeerd en nu klinkt het allerwegen, leef en doe het, leef en doe het, want God wil het, God wil het. Ja, net een kruistocht. Dat is de leer van het huidige kruistochterchristendom. Leef en doe het. Leef en neem de wet erbij om die te doen uit dankbaarheid, om die te doen om God te behagen, om die te doen door genade. Ja, ja. Ja, de mens die doet wat door genade. Maar geliefde, dat is een valse leer. De mens doet niets door genade. De genade doet het alleen. En ik weet dat heel de gereformeerde beweging tegen de vrije genadeleer van Christus inbarst. Men wil ook nog een vinger in de pap. Een vruchtbare vinger. Een hefboomgeloof. Een praktische invulling van het geloof. Ja, dat zijn praktische christenen, tenminste, daar geven ze zich voor uit. Zichzelf noemende leraars der wet, willen de leraars der wet zijn, willen de praktische christenen zijn, vruchtbare christenen, die willen vrucht op de plank zien, die willen dat de zaak draait, dat de band loopt en dat de fruitmanden vol vruchten en die fruitmanden zetten ze in de etalage van Aachen. Kijk eens. Allemaal blinkende vruchten, schitterende verklaringen, geweldige berekeningen, productieve eindresultaten, lijsten met oudvaders, allemaal geleerde koppen, gladgeschoren gezichten, prachtige porseleinen kast van allerlei muzikanten, predikanten, dominanten, aangevuld met folio's, kwarto's, jaarrekeningen, bankrekeningen en godsdienstige geslachtsrekeningen, allemaal uitgedraaid in pdf-formaat, prachtig overzichtelijk, onderverdeeld in punten. Een prachtig kloppende optelsom, sentimenteel uitgelegd, liefdevol aangeboden, broederend en zusterend, gunnend, welmenend, overdraagbaar, aanneembaar, geloofwaardig, kistenvol fruit, mooie kleuren, allemaal regenbogen, regeninstallaties, irrigatiesystemen, allerlei fonteinen en vijvers, het spuit allemaal omhoog. En je ziet het groeien, je hoort het bloeien, je ziet het uitbreiden. Nog meer schuren, nog meer weilanden, nog meer koeien, allemaal groen gras. Hè? Boomgaarden vol vruchtbare bomen, velden met bloeiende bloemen. Alles klaar voor transport. En per omgaande kunt u de gelikte briefpakketten in uw brievenbus verwachten. Of de groenteboer die belt aan en zegt, hier hebt u een genadige fruitmand mevrouw. Van de werkheilige bloemenveiling, wassen, schillen, snikkelen maar. U ziet, de zulke hebben allemaal oplossingen voor handen. Een panklaar evangelie, een hapslik weggeloof. 1 plus 1 is 2, alles klopt, niet meer twijfelen, want hier hebt u de formule, leef en doe het. Ja, ja, dat is het rendabele christendom van onze dagen. Dat is de producerende godsdienst met een winst- en verliesrekening. De wet gemengd met het evangelie. Een beetje werken, een beetje geloof, een beetje liefde, een nederig gelaat, een mond vol zware praat,
een broek vol plagiaat en een etalage met gestolen werken met het opschrift ik leef en daarom doe ik het, daarom kopieer ik het, daarom steel ik het, daarom ploeg ik met andermans kalveren, he, daarom kies ik tussen kwaden, allemaal bijbels genormeerd. Niet zoals Mozes het op straffen des drievoudige doods beveelt. Doe dat en leef. Nee. Een beetje milder. Een beetje sentimenteler. Hè? Leef en doe het. En daarom doen we het. Hè? Dat komt ons veel beter uit dan de leer van Mozes. Want daar kun je nog je leven bij verliezen. Bij één enkele ongehoorzaamheid. Maar wij hebben een ander geraadpleegd. Wij hebben Pelagius geraadpleegd. En Pelagius heeft ons per e-mail laten weten, hè, dat de formule leef en doe het een vrucht is van het geloof. En dat is veel praktischer, veel productiever, veel effecter dan de leer van Mozes. Hoewel wij wel het doet dat er wet in acht nemen, maar dan als aanvulling. Dan als regelgeving van ons geloof. U ziet, geliefden, de regelgevende godsdienst is nog nooit aan het einde van het gebod gekomen. Want die staan nog aan het begin van de wet. En dan ben je zonder de ware liefde. Zonder het ware geloof. Die zijn alle onder de wet. Maar je kan een oude mens kan je zo oppoetsen, geliefde, met het doe dat er wet. Hè? Leef en doe dat, dan nemen ze aan dat ze leven, dan gaan ze aan de slag. Want ze zeggen, want die daar doet de wil van de hemelse vader, die zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. En dan houden ze hun doen voor de wil des vaders. Beetje helemaal op de wet gericht en dan zeggen ze, denk er allemaal. Ja. Dat zijn allemaal van die waarschuwende vingertjes. Hè? Maar de wet is geen waarschuwende vinger, geliefde. De wet is een bloedwreker. Ja? Ja, ik moet het woord preken hoor. Ik moet het woord preken. Paulus beveelt aan Timotheus dat hij het woord moet preken. En het woord in de wet en evangelie. De wet is een verdoemende kracht. De wet tot verdoemenis. En het evangelie tot eeuwige verlossing van een verloren ziel. Zuiver onderscheiden. Maar die leraars der wet, geliefde, dat waren oude mensen onder de wet. Hè? Bedorven mensen, vleeselijke mensen. Mensen die productie draaien in het werkhuis genaamd leef en doe het. En hun werken tentoonstellen in de pelagiaat etalage van Pelagius, hè, van Agan, allemaal ingebeeld. Eigenhandig genomen, scheepsladingen aanwerken, magazijnen vol oudvaders, productie. Maar geliefde Paulus komt met deze productieve kijkdozen theologie, die komt hij te doorsteken met het zwaard des woords. Al die leraars der wet, die snijdt Paulus af met een enkele zin. Hij zegt niet verstaande, nog wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Dus deze leraars der wet verstonden niet de dingen die des geestes God zijn, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Maar tegenwoordig, geestelijkheid tegenwoordig vleeselijk en vleeselijkheid tegenwoordig geestelijk. Je moet maar eens opletten, geliefde, je moet maar eens opletten. Er is een grote beweging gaande tegen het levende kind, tegen de leer van Christus. Er is een wereldwijde beweging gaande tegen de leer van Christus. Binnen en buiten de kerk. Maar van die wettische en vleeselijke geesten komt Paulus niet een ogenblik onder de indruk. Omdat hij geleid en gedreven werd door de geest van Christus. En wie de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Paulus schuift ze achterloos aan de kant als waterloze winden, als waterloze kolken, als waterloze bolken. Die wel een ijver hebben, maar zonder verstand. Zonder geheiligd verstand. En daarom steekt die Timotheus een hart onder de riem.
om sommige arbeiders die arbeiden in het koninkrijk van God te bevelen. Niet te verzoeken van jongens, zouden jullie dat nou eens willen doen? Nee. Timotheus moest die leraars bevelen dat zij geen andere leer zouden leren dan zij zich. Dat zij zich niet zouden laten beïnvloeden door de leraars der wet. Dat zij de leer van Christus onvervals zouden blijven preken. De volle raad Gods. Wet en evangelie onvermengd, zuiver onderscheiden. De wet ten dode en het evangelie tot behouding der ziel. De wet tot verdoemenis van de oude werkheilige mens. En het evangelie tot verbreking van de koperen boeien. Der heerscharpij des duivels. Tot redding van verloren zielen. Tot loslating der gevangenen. Tot opening van de ogen der blinden. Tot zaligheid van Sion. Niet alleen ten aanzien van het stuk der verlossing. Maar ook ten aanzien van het stuk der dankbaarheid. Van het leven der heiligmaking. Christus mag tegenwoordig verlossen en dan moet je aan de slag. U zegt, maar de heiligmaking, dat is toch een vruchtbaar leven. Nou, er heeft er maar één een vruchtbaar leven gehad en dat is Christus. En als je niet genoeg hebt aan de toerekening van de heiligheid van Christus, van de heiligmaking van Christus, dan ben je een bastaard. Dat zegt Gods woord, want hij is ons geschonken. Tot wijsheid van God, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking, tot volkomen verlossing. Als je daar niet genoeg aan hebt en je wil dat nog aanvullen met wat werken der wet, door het geloof, door genade, dan ben je een bastaard. Dan ben je betoverd door die leraars der wet die niet verstaan, nog wat ze zeggen, nog wat ze bevestigen. Wet en evangelie zijn niet vermengd, nog voor geen tiende seconde, nog voor geen half procentje, zuiver onderscheiden. De wet ten dode, voor alles wat werken wil. En het evangelie ter verlossing, ter opvoering uit de put der ellende, uit de hel van s'mensen bestaan, ten leven, ook in het stuk der dankbaarheid. De Heere doodt en maakt levend. Hij doet er helle nederdalen en er wederuit opkomen. Kijk, daar heb je de bediening van wet en evangelie. Zie je? Ook in het leven der dankbaarheid. U zegt, maar als je eenmaal uit die hel bent opgevoerd, dan kom je er toch weer niet in. Nou, niet vanwege de stand, hè, want van nature liggen we erin. Maar geliefd als de Heere ook in het leven der dankbaarheid. Weet je wat Paulus zegt? Ik sterf alle dagen. Ik word elke dag overgegeven in de dood van Christus. Daar hebben ze tegenwoordig is dat helemaal wegvertaald uit de leer. Helemaal wegvertaald. En weet je wat dat is? Dat is de ergernis, want wordt er op, die vermenging van wet en evangelie, dat wordt heel subtiel gedaan in onze dagen. Maar geliefde, als je de ergernis van het kruis van Christus teniet doet, opdat je niet vervolgd zou worden, dan vermeng ik wet en evangelie. Dat legt er ook aan de grondslag. Gaat heel subtiel. Gaat heel subtiel. Die predikers die zeggen, maar door de wet word je niet zalig hoor. Kun je niet zalig worden, alleen door het evangelie. Het klopt allemaal als een bus, maar weet je wat ze doen? In het stuk der verlossing, dan halen ze stiekem die wet weer naar binnen. Heel subtiel. Alles onder de vlag van geloof en genade. Heel subtiel. Maar geliefde, de Heere dood en maakt levend. Alles wat bewegen wil. Gods volk wordt bewogen. Ja. En dat is de grootste les in het leven der genade. Om te wachten op de roeringen des waters. Ja. Op de roeringen des geestes. Op de invloeden des heilige geestes. De leer van Mozes luidt: doe dat en gij zult leven. U zegt, wat is dan de leer van Christus? Ik heb u genoemd wat de leer van Mozes is. Doe dat en gij zult leven. Dat is geen... Tegenwoordig noemen ze dat ook al een valse leer. Maar dat is de allerheiligste leer die er bestaat. Die is uit God voortgekomen. Doe dat en gij zult leven. Hebben ze in onze dagen vervalst met leef en doe het. Maar u zegt, wat is dan wel de zuivere leer van Christus? Luister. De leer van Christus luidt, ik leef en gij zult leven. Dat is de leer van Christus. Niet leef en doe het, maar leef omdat ik het gedaan heb. Dat is de leer van Christus. En Christus deelt de buit uit. De buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand schoon niet mee uitgetogen. En aan die buit, geliefde, daar heb je genoeg aan voor tijd en eeuwigheid beide. Daar heb je genoeg aan in het stuk der verlossing. Daar heb je genoeg aan in het stuk der dankbaarheid. Blijf bij die genade van Christus. Christus zegt, blijf in mij en ik in u. En zo zult gij veel vrucht dragen. Niet door het doet dat er wet. Niet door het doet dat er wet door genade. Dat is een valse leer. Uw vrucht worden uit mij gevonden. In de boom.
Ja.
Je moet mij eens vertellen wat een tak aan zijn vruchten doet. Dan moet je mij eens vertellen. Wat? Niks. Christus is de ware wijnstok. En die in hem geplant is, die draagt vruchten. Dragen hoor, dragen. Niet produceren, dragen. Dragen. De buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand schoon. Niet mee uitgetogen. Niet mee uitgetogen. Niet mee uitgetogen. Ik heb de pers alleen getreden. En niemand van de volkeren was wet me. Kijk, daar heb je het einde van de wet. En het einde van de wet is Christus tot rechtvaardigheid. En iegelijk die gelooft. We zullen er eerst van zingen. En wel van diezelfde 92e psalm, daarvan het 7e zangvers. Rechtvaardig volk zal bloeien gelijk de Libanon. Bij het koesteren van de zon. Die palm en ceder groeien. Wat er verder volgt in het 7e zangvers van psalm 92. Oh! geliefd, het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. Kijk, daar heb je nou wat Paulus zegt in dat vijfde vers. Maar het einde des gebods is liefde uit de rein hart. Het einde van het gebod is liefde, zegt Paulus. Niet het begin van het gebod, niet de wet erbij nemen. Nee, als het gebod gedood heeft, als de wet die oude mens in het graf gelegd heeft, als de wet tot haar einde gekomen is, tot haar doel gekomen is, tot Christus gekomen is, dan is daar de liefde. Want het einde van het gebod is liefde. Het einde der wet is Christus. En dat weten al degenen die met het doel dat der wet in de dood zijn uitgekomen. Die zijn daarmee ter helle gevaren. Die hebben een hellevaart ondervonden. En op de bodem der hel openbaart Christus zich aan zulke hellevaders als het einde der wet tot rechtvaardigheid, tot volkomen wijsheid, tot volkomen gerechtigheid, tot volkomen heiligheid, tot volkomen verlossing. En geliefde, zo is Christus mijn hemel geworden. Heb u het anders geleerd? Het kan niet bestaan, hoor. Want het einde der wet is Christus. En als Christus je hemel niet is, geliefde, dan zal de hemel een hel voor je zijn. Het einde van het gebod is liefde uit een rein hart. Dat is de liefde van Christus. Uit het reine hart van Christus. Ja. Hellelingen vinden hun zaligheid in het hart van Christus. In de wonden van Christus. In de doorboorde handpalmen van Christus. Zie, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Het einde van het gebod is liefde uit een rein hart. Het einde van de wet is Christus, tot rechtvaardigheid, een iegelijk die gelooft. Het einde van de werken der wet behelst de dood van de oude mens en het einde daarvan is Christus en een nieuw schepsel in Christus. En als de ziel aan het einde van de wet komt, geliefde, dan komt hij uit het graf, uit in de dood. Want het einde van de wet, hè, dan sterft die oude mens en dat is de dood van Christus. Dat is de dood van Christus. En daar mag u uw zonde achterlaten, geliefde, in het graf van Christus. Aan het kruis van Christus. Want zijn dood is de zondedood. Zijn dood is de oude mensdood. Zijn dood is de wegneming van de straf, de betaling van de schuld. Want hij is gestorven om onze zonde. En opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Kijk, die wetsdood, die kan niet losgemaakt worden van de dood van Christus. Nee, nee. Dat leidt geen eigen leven. Als Paulus zegt, ik ben door de wet der wet gestorven, dan is dat niet buiten het kruis van Christus om. Nee. Hij zegt, ik ben met Christus gekruist. Kijk, daar heb je het. Daar heb je het. Het einde van de wet, het einde van het gebod dat ten leven was, zegt Paulus. Hetzelfde is mij ten dood bevonden. Het doet dat er wet beloofde het leven, maar het doet dat er wet is mij ten dood bevonden. Want toen het gebod gekomen is, is de zonde wederlevend geworden, maar ik ben gestorven. Kijk, daar heb je het. De wet kwam op bezoek en heeft het vonnis des doods over mij uitgesproken. En ook het vonnis uitgevoerd. Kijk, daar zit nou op vast, geliefde. Daar zit nou op vast. Je kunt door de wet veroordeeld worden. Je kunt zelfs door de verdoeming der wet gevoelen. Maar heeft de wet je wel eens gedood? Hè? Ben je nou werkelijk met Christus gekruisigd? Ben je nou werkelijk die kruisdood gestorven, geliefde? En welke beweging kon die moordenaar een kruis nog maken? He? Het doet dat er wet. Leven doet dat. Wat kon hij doen? Wat kon hij doen? Wat heeft hij gedaan? Die man moest leven van wat Christus gedaan had. Zowel in het stuk der verlossing als in het stuk der heiligmaking. Dat is nou werkelijk heiligmaking. Ik ben met Christus gekruist. Dat is heiligmaking. Dat is ten eerste rechtvaardigmaking, maar dat is ook heiligmaking. Tegenwoordig wordt dat als een twee stukken ingepreekt. Ja. Dan moet er ook een derde weg zijn. Dan moet er ook een derde weg zijn. Maar die is er niet hoor. Die is er niet. Het einde van de wet, het einde van het gebod. Het gebod dat een leven was, hetzelfde is mij ten dood bevonden. Ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik godelevend gemaakt zou worden. Opdat ik gerechtvaardigd zou worden zonder de werken der wet. Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid. Een iegelijk die gelooft. Het einde van het gebod, het einde van dit doen. Van dit doen en dat nalaten, het einde van mijn kunnen en kennen, het einde van mijn leven, het einde van mijn bestaan, is Christus. Is de liefde van Christus. De liefde uit een rein hart, uit een goed geweten. Kijk, daar heb je het. Uit een ongeveins geloof, dat alles heb ik in Christus gevonden. En die volkomen gerechtigheid van Christus, die volkomen heiligheid van Christus. Dat volkomen geloof van Christus heeft hij mij toegerekend, op mijn rekening gezet, als had ik nooit geen zonde gekend of gedaan. En alles wat wij doen, geliefde, alles al schijnt het ook naar Gods bevel te zijn, helpt tot onze zaligheid. Niets en niemendal. Nee. God heeft geen lust in slachtoffer en spijsoffer. Brandoffer en zondoffer heeft God niet geëist. En geliefde, waar geen geestelijk leven is in Christus, in en uit Christus, daar is de mens op het gebod uit. Om dit te doen of om dat na te laten, omdat het geloof ontbreekt. Het levende geloof, omdat de liefde ontbreekt. Daar is de mens aan het werk, daar is de mens aan het etaleren. Om zijn zelfzaligheid te werken. Maar dat is. Maar de mens is zelf de bewegende oorzaak ervan. En overal waar de mens de bewegende oorzaak is, dat brengt hij in rekening. Daar moet je nou eens op letten, geliefde. Die mensen komen altijd met zulke teksten. Werkt u zelfzaligheid met vrees en beven? Ik zeg, ja, je werkt je zaligheid tot de verdoemenis. Dat zijn de vruchten van onze akker. Hier een gemoedstoestandje en daar een indrukje, hier een tekstje en daar een versie. Maar geliefde, dan zit je nog midden in het werkverbond. Ja. Als je nog met zulke teksten kan werken, werk je zelfs zaligheid met vrezen en beven. Maar je moet die mensen eens beproeven, die hebben nog nooit gevreesd voor de heiligheid en de majesteit des Heren. Die kunnen alle geboden oppakken, hè, ze kunnen ermee aan de slag, ze kunnen met de liefde werken, ze kunnen met het geloof werken. Daar moet je nou eens op letten. Dat zijn allemaal werken der wet. Dan zit je dan de verkering nog onder de wet en onder de toren Gods. En waar de oude mens werkzaam is, daar is niet de liefde uit een rein hart, geliefde. Daar mag veel beweging zijn, veel godsdienstige beweegredenen zijn. Daar kan zelfs de liefde in het vaandel staan. Maar Paulus geeft hier een kenmerk van de ware liefde, namelijk het einde van het gebod. Ja. En velen hanteren de liefde en het geloof als hefbomen om hun gelijk te bewijzen en daar een andere te meten. Maar geliefde, er is maar één toetssteen en dat is de waarheid. Dat is niet de liefde, dat is de waarheid. De waarheid zal u vrijmaken. En de waarheid is Christus. Waar de wet ten einde komt, daar is Christus het begin. Daar wordt de liefde in het hart uitgestort. Niet in een stenen hart, geliefde, maar in een rein hart. In een vlezen hart. De liefde uit een rein hart. Uit een goed geweten en uit een ongeveinsd geloof. En velen reizen naar de eeuwigheid met een toegeschroeid geweten. Met een kwaad geweten. Ze horen het evangelie wel en stemmen de waarheid toe en beleiden de mens is niks en God is het alleen. Ja, ja.
Maar toch hebben de zulke geen goed geweten, omdat zij in zichzelf verzekerd zijn dat het goed met hen gesteld is, maar ze zijn niet in God verzekerd. De zekerheid des geloofs vindt haar grond niet in hetgeen de mens daarvan ondervindt, maar in Christus, in het woord der waarheid. En zeker niet in een of andere gemoedstoestand die met de naam liefde, die men de naam liefde toekent, o nee, geliefde. Want dat is de ware liefde niet, laat staan de grond van het geloof. Weet u wat de gruwelijkste overtreding is van het gebod? Dat de mens na een leven van overtreding bij zichzelf denkt, ik zal het beter maken. In plaats dat men zich als een goddeloos verdoemelijk schepsel zich in de handen van God laat vallen, op genade of ongenade. Je grootste overtreding is, geliefde, dat je bij je eigen denkt dat je het beter zal gaan doen. Dat je het kwade zal nalaten en het goede zal gaan doen. Dat is je grootste overtreding. Dat is je grootste vijandschap tegen God en Christus. Als u denkt dat u het beter gaat doen dan gisteren, dan weet u niet wat geloof is. Dan weet u niet wat genade is. Dan weet u niet wat de ware liefde is uit een rein hart, uit een goed geweten. Ik ben wat van die Pappenheimers tegengekomen. Die wilden het beter gaan doen. Nou, je kan het zo horen hoor, aan die broederende en zusterende familie van Pelagius. Ik zei ervoor bedanken, maar ik moet je er wel voor waarschuwen. Hoewel de Heere zijn volk voert met smeking en geween, in dat trekkende stuk, in dat stuk der ellende, gaat hij je zakelijk verlossen, gaat hij je zakelijk leiden. Zakelijk, zakelijk, zakelijk. Want het gaat om die zaak. Het gaat om de zaak. Liefde uit de rein hart gaat om de zaak. Het gaat om Christus. En als je denkt dat je het beter gaat doen, geliefde, dan weet je niet wat het is. Liefde uit de rein hart, uit de goed geweten. Want dan zult u die dingen niet in uw eigen hart zoeken, maar in het hart van Christus. Daar kan ik wel een preek over houden. Daar is de ware liefde te vinden. En die liefde is uitstralend, zoals de zon haar stralen uitzendt en een koud hart verwarmt. Zo zendt Christus de stralen van zijn liefde in het hart van een wedergeboren zondaar. Dat is een uitgestorte liefde. Moet goed verstaan hoor. Goed verstaan. Die liefde in het hart van Gods kinderen is uitgestort. Dat is niet zo uitgestort als dat je een bal in een emmer gooit. Nee. Dat blijft een uitstralende liefde. En die zon die gaat nooit meer onder, geliefde, want als het hart is wedergeboren en tot een rein hart is geworden, dan wordt zo'n hart bestraald en dan blijft die bestraald. Zo moet je dat verstaan. Gods volk krijgt geen ingestorte zelfstandige krachten. Hoe kom je erbij? Dat is rooms. Dan zal die blijdschap onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppunt stijgen. Hier ervaart Gods volk die uitstralende liefde ten dele. Niet wat de liefde betreft, wat de liefde zelf betreft. Nee, want de liefde is volmaakt. Bekerende de ziel, volmaakt. Liefde uit een rein hart, uitgestort in een gereinigd hart, uit een goed geweten, uit een ongeveins geloof. Ja, daar hopen we dan vanavond, als de Heer het geeft, nog verder op door te gaan. Want geliefde, we zijn nog niet verder gekomen als een deel van vers 5. Maar je mag de Heer eens vragen of hij zijn woord eens mag leren lezen.
En of je dat eens mag leren verstaan. Hè? Het einde des gebods is liefde. Uit de rein hart. Daar heb je het. Dat is niet mijn liefde. Dat is de liefde van Christus. Uit zijn hart. Dat is het reine hart van Christus. Hm? En als je een nieuw hart van de Heere krijgt, lieve kinderen. Hm? Dan zal de Heere je ook bestralen door die zonne der gerechtigheid. Door die liefde stralen. Door die stralen van waarheid. Door die stralen van recht. Door die stralen, die zonne der gerechtigheid, die ga je dan bestralen. En wat word je dan? Een goed mens? Weet je wat de bruid uit het Hooglied zegt? Als ze bestraald wordt door de zonne der gerechtigheid, zegt ze, ik ben zwart. En hoe meer die zon gaat stralen, geliefde, hoe zwarter dat ze wordt. Zwarter als de tenten van Kedar. Maar weet je wat die bruid uit het Hooglied mocht zeggen? Die mocht er wat bij zeggen. Ik ben zwart doch liefelijk in zijn ogen. Ja. Je kan maar alleen liefelijk zijn als je zwart bent. Als de tenten van Kedar. Als je verdoemelijk bent. Als je vleeselijk bent. Verkocht onder de zonde. Als je het leven niet meer in eigen hand kan houden, geliefde. Dan ben je liefelijk in Christus. Als de Heere dan die zon doet stralen. Als de zonne der gerechtigheid opgaat in je leven, geliefde. Hm? Dan gaat die schijnen in een duistere plaats. Dan ontdekt hij de ongerechtigheid. Dan ontdekt hij. Nou heb ik het. Kijk, daar heb je het weer. De bediening van wet en evangelie. De wet zuiver onderscheiden van het evangelie. De wet ten dode. Als de wet je duisternis gaat openbaren, daar hou je niet het leven bij. Dan moet je sterven. Ik ben door de wet der wet gestorven. Maar het einde van die wet, het einde van het gebod is liefde. Het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid. Dan gaat die zon schijnen. Dan gaat die zon schijnen. Niet op een heilig mens, maar op een zwart mens. Ja, ik heb die leer ook niet verzonnen. En toch een nieuw schepsel in Christus. Volkomen rechtvaardig, volkomen heilig, volkomen rein. En toch een zwart schepsel, toch vleeselijk verkocht onder de zonde. Ja. Het is geen wiskunde hoor. Dit is de leer van Christus. Hm? Hoe meer genade, hoe verdoemelijker. Ja, ik kan het ook niet helpen mensen. Opdat je zou leren de waardij van de verdiensten van Christus. Hm? Van die parel van grote waarde. Er zijn niet twee parels hoor. Er is maar één parel van grote waarde. Dat is Gods volk, niet, dat is Christus. En als die parel gaat schitteren in je hart. Hm? Ja. Als je bestraald wordt door die zonne der gerechtigheid. Hm? Dan word je niet goed, maar dan word je slecht. Want er is er maar één goed, zegt Christus, dat is God. Hm? Ja, zegende de Heere zijn eigen getuigenis tot roem zijns naams, die heerlijk is. Maar geliefde, moet ik nog één ding zeggen. Een ongeveins geloof is een waar geloof. Geen beredeneerd geloof, zo van vandaag wel en morgen niet. Nee. Van geloof tot geloof, uit genade tot genade, bestraald, dat is afhankelijk, dat is een afhankelijk makende daad der genade. Dat is de regel des geloofs, Christus. De liefde van Christus. De geest van Christus. Niet de wet, de geest van Christus. En die door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Amen. Heere, heb dank dat gij uw woord nog doet uitgaan. Wat is het een wonder in onze dagen dat uw woord nog heerschappij mag voeren op en onder de kansel. Heere, dat is onverdiende genade. Gij doet het alleen om uzelf wil. Gij doet het alleen om de eer uws naams die heerlijk is. Gij doet het om geen enkel mens. Alleen om uzelfs wil, omdat gij het wil, omdat gij het hebt gedaan. O lieve Heere, vervul ons met uw genade, vervul ons met Christus, vervul ons met uw geest. Opdat we als slechte mensen, als verdoemelijke zondaren, uw naam zouden grootmaken in Christus. Vanuit dat reine hart, vanuit die ware liefde, uit het rein hart, uit het goed geweten, uit het goede geweten van Christus. Uit het reine hart van Christus. Uit het volkomen geloof van Christus. Uw naam ter eer en onze zielen tot zaligheid. Neem weg al onze zonden. Bewaar en spaar ons ook deze dag. En mochten we geleid worden in uw woord. Mochten we tot het verstaan gebracht worden. Heere, want ach, wat wij er van nature van verstaan, dat is maar dwaasheid. Het is ons van nature een dwaasheid en een ergernis. Maar de liefde van Christus dringt ons, Heere, mocht die ons dringen. Tot zaligheid van zondaren, tot veruitbreiding van uw koninkrijk. En dat alleen om Jezus wil. Amen. Laten we nog verder zingen uit die 92e psalm en daarvan het 8e vers. In hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis. Zij zullen groen en fris gewenste vruchten dragen in Christus. In Christus. En wat er verder volgt. Uit het 8e zangvers van Psalm 92. Uw beeld gelijk, o Geest, zend uwe troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.